We zullen gaan zingen uit Psalm 4, het vierde vers. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. Psalm 4, het vierde vers. Lezen het zevende hoofdstuk van het boek Openbaring. Openbaring hoofdstuk 7. En na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten van onze God hebben zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal dergenen die verzegeld waren, 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. Uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Ruben waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Gad waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Aser waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Naftali waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Manasse waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Simeon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Levi waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Issachar waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Zebulon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Jozef waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Benjamin waren 12.000 verzegeld. Na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God, die op de troon zit en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren en vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde en zeide tot mij: deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn ze gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn ze voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Ze zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte, want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. We willen samen eerst Gods zegen vragen. Heren, we mogen vanavond, voordat wij gaan overdenken wat u tot ons te zeggen hebt, eerst tot u komen en met elkaar uw zegen bidden. Want uw zegen hebben wij ook in dit avonduur weer nodig. Wat moeten we beginnen, Heren, als u ons uw zegen onthoudt? En daarom zien we aan het begin van deze avond tot u op en wij bidden van u dat gij zelf onze gedachten wilt leiden, dat u zelf ons de schriften wilt openen en dat u zelf door uw Heilige Geest ons inzicht wilt geven in uw woord, opdat we iets mogen horen van wat gij doet in het leven van mensen, hoe gij, o grote Christus, zaligmaker van uw kerk, uw volk ook deel geeft aan het heil dat gij verworven hebt. Hoe gij hen bekleedt met de klederen des heils, hoe gij hen de mantel der gerechtigheid omdoet, ja, hoe gij hen overlaat met de keur van uw zegeningen. Heren, want als gij eenmaal in het leven van een mens begonnen zijt, dan zult gij voortgaan. Dan zult gij voortgaan totdat gij uw werk ook voltooid, volmaakt zult hebben. En dan mag er aan de kant van die mens heel veel zijn wat uw werk in de weg staat. En dan mag er van de kant van de vorst der duisternis heel wat geprobeerd worden om uw werk te verbreken. Nochtans, Heren, gij zijt die God die voor de uitkomst instaat. En gij zijt het die getrouw aan uw eigen woord en werk nooit zult begeven of verlaten degene die gij op u deed hopen. Heren, nu bidden wij van u om uw zegen als wij vanavond iets van deze dingen mogen gaan zien aan de hand van het boek van Bunyan. En wij bidden van u dat gij ons daarin wilt doen zien, Heren, hoe gij als die genadige God nog bemoeienissen hebt met zondaren. Vergeef ons onze zonden. Wil ons ook bewaren voor alles wat in ons leven niet overeenstemt met uw heilige wil. En er is ook zoveel, Heren, dat ons van u zoekt af te trekken. Wilt gij ons al onze misdaden kwijtschelden en ons om Christus wil beschermend onder uw hoede nemen. Om Jezus wil bidden we het. Amen. Twee weken geleden zijn we met elkaar bezig geweest in het 11e hoofdstuk van de Heilige Oorlog. We hebben eigenlijk alleen het eerste gedeelte, de eerste helft van dat hoofdstuk met elkaar overdacht, waarin ons beschreven wordt door John Bunyan hoe Emmanuel in de inmiddels verloste stad Mensenziel kapitein Ervaring wordt aangesteld. En eveneens wordt ons verteld in dat eerste gedeelte van het hoofdstuk hoe Emmanuel aan Mensenziel een nieuwe herziene grondwet geeft. En hoe Emmanuel in Mensenziel de dienst des woords instelt. En hij geeft daarbij twee verkondigers van het woord. Dat is in de eerste plaats de hoge secretaris die meegekomen is van het hof van koning El Shaddai, de Heilige Geest. En daarnaast en ook ondergeschikt aan die eerste prediker van het woord, de vroegere stadssecretaris, de heer Geweten, die nu ook tot dienaar van het woord wordt aangesteld en die de roeping krijgt om Mensenziel te onderwijzen. Maar die daarbij tegelijk ook de consignes krijgt dat hij niet anders mag verkondigen dan wat die eerste prediker, de hoge secretaris van El Shaddai, hem voorzegt. De verkondiging van het evangelie mag niets anders tot inhoud hebben dan datgene wat de Heilige Geest laat verkondigen. De prediking moet dan ook overeenkomstig de zin en mening van de Heilige Geest zijn. Dat zijn de eerste drie voorrechten die Emmanuel aan de stad Mensenziel geeft, nadat zij op zijn bevel de eerste diabolisten hebben omgebracht. Maar zo vervolgt Bunyan, dan heeft Emmanuel nog meer te zeggen. Hij is nog niet klaar met het reorganiseren van de door hem veroverde stad Mensenziel. Niet alleen moet Ervaring daar worden aangesteld en niet alleen moet daar een nieuwe grondwet worden afgekondigd en niet alleen moet daar de dienst des woords worden ingesteld. Emmanuel moet nog meer maatregelen nemen. En in een toespraak die hij houdt tot de inwoners van de stad spreekt hij over de 5 generaals die met hem meegekomen zijn toen hij kwam om het beleg rondom Mensenziel te slaan. U weet, de belegering van Mensenziel verliep in 2 etappes. Eerst werden legers gezonden onder aanvoering van 4 generaals. We komen ze straks ook nog tegen. Boanerges, overtuiging, oordeel en executie. En toen was Emmanuel, de prins, er zelf nog niet bij. En toen bleek dat die generaals met hun legers niet in staat waren Mensenziel tot overgave te dwingen, Mensenziel te veroveren. Toen hebben ze een petitie opgesteld en die gezonden naar het hof van El Shaddai met het verzoek dat nu Emmanuel zelf zou komen. Aan dat verzoek heeft hij voldaan en toen hij kwam met nog meer legers, toen bracht hij ook 5 nieuwe generaals mee. Geloof, hoop, liefde, onschuld en geduld. En het is over deze 5 generaals dat Emmanuel Mensenziel nu een aantal dingen gaat zeggen. Hij wijst erop dat die generaals toch wel bijzondere, hij zegt, uitgelezen mannen zijn. Op een bijzondere manier moeten ze dan ook gewaardeerd worden. Ze hebben zich immers dapper gedragen tegen de vijanden van Mensenziel. En Mensenziel heeft aan deze 5 generaals die meegeholpen hebben aan de verovering van de stad veel te danken. En ze zullen ook in de toekomst, zo zegt Emmanuel, nog van grote betekenis voor de stad blijken te zijn. Maar dan zullen de burgers van Mensenziel zich toch ook wel behoorlijk tegenover die generaals moeten gedragen. dan zullen ze hen in ere moeten houden. Dan mogen ze hen niet beledigen, dan mogen ze hen op geen enkele manier verachten. Want als dat gebeuren zou, als gebeuren zou dat die generaals zich beledigd achten en dat ze veracht worden door de inwoners van Mensenziel, dan, zo waarschuwt Emmanuel, zullen zij zeer verzwakken. En als zij verzwakt zijn, dan is Mensenziel zelf ook zwak. En daarom, het moet een zaak zijn die hen steeds op het hart ligt, goed voor deze generaals te zorgen. En als zij een keer ziek zijn, dan moet Mensenziel die generaals liefderijk verzorgen, opdat ze genezen zullen en opdat ze weer sterk zullen zijn. Want zijn zij sterk, dan is Mensenziel ook sterk. Als hij zo een aantal woorden over die generaals en over de houding van de inwoners van Mensenziel tegenover die generaals gezegd heeft, spreekt Emmanuel vervolgens een aantal waarschuwende woorden in verband met het feit dat er in de stad nog een groot aantal diabolisten zijn achtergebleven. Er zijn er nu wel 8 omgebracht en 1 is ontsnapt, ongeloof, maar er zijn er nog zat in de stad achtergebleven. En die zijn onverzoenlijk. En die zullen niet anders zoeken dan de ondergang van Mensenziel. Ze wonen weliswaar niet meer in het kasteel, in het hart van de stad waar ze woonden toen Diabolus er zelf ook nog was. Nee, daar zijn ze uitgedreven, want in dat kasteel woont Emmanuel zelf. Maar toch houden ze zich nog ergens in de stad op, in allerlei spelonken, in allerlei holen, in allerlei schuilhoeken bij de muur, of net buiten de muur, maar toch zijn ze nog vlakbij. En dat betekent dat Mensenziel voortdurend in gevaar is. Dat ze voortdurend nog bedreigd worden, want als die diabolisten hun kans schoon zien en als ze de tijd rijp achten, dan zullen ze niet nalaten Mensenziel tot de afgrond te voeren, althans daar een ernstige poging toe te ondernemen. En daarom, Emmanuel vermaant de stad dat zij op een eventuele toekomstig voorstel van de kant van een van de diabolisten niet mogen ingaan. Hij vermaant hen dat zonder geen voorwaarde vrede met die vijanden mogen sluiten. Ja, hij vermaant hen dat ze, als ze hen vinden, als ze er een tegenkomen, ze hem moeten grijpen en ze hem moeten terechtstellen. Ze moeten ze ombrengen, net als die andere diabolisten die al omgebracht zijn. Zij moeten ook gekruisigd worden. En daar geeft Emmanuel hen volmacht toe. Ze mogen dat nu zonder nadere toestemming van Emmanuel doen. En om hen erop te prepareren wie ze eventueel tegen zullen komen en wie die overgebleven diabolisten zijn, noemt hij een aantal namen: hoererij, moord, onkuisheid, bedrog, dronkenschap, afgoderij, toverij, twist, afgunst, ketterij en nog anderen. Mensenziel, zo zegt Emmanuel, zal er goed aan doen om hun karakters goed te bestuderen. Want in het boek van El Shaddai is over deze diabolisten geschreven. En Mensenziel moet daar maar goed in lezen om te horen hoe El Shaddai ze in zijn wet beschreven heeft. Dan zullen ze kunnen herkennen. En nogmaals spoort Emmanuel hen dan aan om geen pardon met die vijanden te kennen. Als die diabolisten immers hun gang kunnen gaan, dan zal dat tot grote schade van Mensenziel blijken. En in verband met die woorden van waarschuwing aan het adres van Mensenziel, in verband met de overgebleven diabolisten, begint Emmanuel dan ook te spreken over die eerste 4 generaals die allereerst het beleg om de stad hebben gelegd: Boanerges, overtuiging, oordeel en executie. Die zijn er ook nog steeds. En zo zegt Immanuel, die zullen ook van tijd tot tijd het predikambt verrichten. Om mensenziel er maar voortdurend aan te herinneren dat er nog diabolisten in de stad zijn. En zij zullen hun oordeelsprediking, ze zullen hun gerichtsprediking, ze zullen hun ernstige woorden van waarschuwing van tijd tot tijd moeten laten klinken in de stad, opdat mensenziel zich goed bewust zal zijn van het gevaar dat erin schuilt als ze de diabolisten vredig laten voortbestaan. Immanuel leert mensenziel dat deze accenten in de prediking in mensenziel niet mogen ontbreken. En dan moet er nog één ding gezegd worden in verband met de veiligheid van die stad die bedreigd wordt door die diabolisten. Want, zo zegt Immanuel, die diabolisten zullen niet altijd, als u ze tegenkomt, hun ware gedaante hebben. Ze zullen soms in een bepaalde vermomming tevoorschijn komen. En ze zullen als geveinsden proberen invloed te krijgen in de stad. Ze zullen zichzelf niet ontzien een bepaalde vermomming van vroomheid of godsdienstigheid aan te trekken, om zo de stad te kunnen beïnvloeden. Wees daarom waakzaam, zijt nuchter en duld geen verraders in uw midden. Een derde maatregel een derde maatregel die Immanuel dan neemt is, hij bepaalt een bepaalde dag, hij stelt een dag vast waarop al de burgers van mensenziel zullen moeten samenkomen, want Immanuel is van plan hen een nieuw kostuum te geven, een livrei. En als die dag aanbreekt en ze alle bij elkaar gekomen zijn, dan krijgt iedereen die kleren van Immanuel. Witte, glinsterende klederen, zuiver, fijn lijnwaad. En als ze met die klederen bekleed zijn, dan zijn ze te herkennen. Dan zijn ze onderscheiden van de vijanden. Aan die klederen kunt u ze herkennen als onderdanen van Immanuel. En met die kleding bekleed krijgen ze ook vrije toegang tot het paleis van Immanuel. Zo bepaalt hij en zo alleen mogen ze tot hem naderen. Eenmaal met deze kleding, met dit fijne lijnwaad bekleed, ziet mensenziel er schitterend uit. Schoon als de zon, lieflijk als de maan en schrikkelijk als slagorden met banieren. En Immanuel geeft ook een aantal regels voor het gebruik en voor het dragen van deze kleding. 5 regels. Ze moeten deze kleding dagelijks dragen. Ze moeten deze kleding steeds rein en wit houden. Ze moeten deze kleding dragen met behulp van een gordel, opdat hun klederen, lange klederen als het zijn, niet over de grond slepen en daardoor vuil zullen worden. Ze mogen deze kleren niet kwijtraken. En de 5e regel, mocht deze kleding ooit toch vuil worden, dan moeten ze zonder aarzeling en zonder uitstel die klederen gaan wassen. En zo is mensenziel een sieraad in het ganse heelal. De schoonste stad die er ooit geweest is. Op een bijzondere manier verlost uit de macht van diabolus. Het eigendom van Immanuel, een stad met dappere generaals, een stad met sterke wapens, een stad waarvan de inwoners de klederen des heils dragen, wit als sneeuw En hoe kan mensenziel ooit genoeg dankbaar zijn voor de onuitsprekelijke voorrechten die Immanuel aan haar gegeven heeft en voor de weldaden die hij voor haar gedaan heeft. En geen wonder dat er dan ook een tijd van grote vreugde aanbreekt. Een grote vreugde. En een vreugde niet in geringe mate tot stand gebracht door het feit dat Immanuel geregeld van zijn kant contact met de inwoners van de stad onderhoudt. Hij brengt hen veelvuldige bezoeken. En hij wenst dat zij vaak bij hem komen. En met name de notabelen van de stad, de leiders van de stad, hij laat ze geregeld bij zich komen. En dan spreken ze met elkaar over de grote dingen uit het verleden die hij voor mensenziel verricht heeft. En ze spreken over de grote dingen die hij nog voor mensenziel zal doen en zal blijven doen. En als Immanuel van zijn kant een bezoek brengt aan de stad en door de straten van de stad gaat, dan gaat hij rond als een weldoener. Komt hij een arme tegen, dan geeft hij van zijn geschenken. Komt hij een zieke tegen, dan geeft hij genezing. En ook die generaals, geloof, hoop en liefde en geduld, en het gaat met de naam van de laatste, zijn iedere keer bij hem op zijn, komen bij hem om met hem te spreken en zij worden door hem aangemoedigd. Kortom, het is een tijd van grote vreugde. Immanuel laat er ook voor zorgen dat het mensenziel aan niets ontbreekt. Een vorige keer, toen hij nog maar pas zijn intrek in de stad genomen had, heeft hij een keer een feestmaal laten aanrichten. Met spijzen die uit het hof des hemels kwamen. Geschenken van El Shaddai. Maar hij laat het niet bij die ene maaltijd. Het is nu dagelijks feest. Dagelijks geeft hij hen in mensenziel te genieten van wat hij voor hen bereid heeft. En hij deelt ook in overvloed allerlei sieraden uit. En gebeurt het door sommige omstandigheden dat de oudsten van de stad en de burgers van mensenziel Immanuel eens niet bezoeken, dan laat hij hen toch het nodige voedsel bezorgen om hen zo te lokken om toch weer tot hem te komen. Bezoeken zij hem niet, dan gaat in deze periode het initiatief telkens weer van hem uit en dan gaat hij hen opzoeken. En dan klopt hij bij hen aan, omdat hij er een behoefte aan heeft die gemeenschap met hen te vernieuwen en opnieuw de bewijzen van zijn liefde aan mensenziel te kunnen bewijzen. Geen wonder dat er vreugde in de stad is. En dat mensenziel nu met recht mag zeggen, mijn beker is overvloeiende. O, hoe groot is uw goede tierenheid, heren. En het laatste wat Immanuel dan voor mensenziel doet, is de aanstelling van een nieuwe gouverneur. Vrede Gods is zijn naam. Hij is niet uit mensenziel afkomstig. Hij is er ook een die met Immanuel meegekomen is toen Immanuel uit het Hof des Hemels kwam. Hij is een vertrouwde vriend van de kapiteins, van de generaals, geloof en hoop. En volgens sommigen, zegt de schrijver, is hij familie van hen. Hij wordt aangesteld als gouverneur en onder zijn bewind is het een en al vrede in de stad. Vrede en harmonie. Er is geen twist. Er is geen verbijten en vereten van elkaar. Er is geen gekrakeel. Er is vrede. Er is welvaren. Ieder is tevreden met de plaats die God hem of haar gegeven heeft. Er wordt gezongen van die vrede die alle verstand te boven gaat. En dat duurt de hele zomer lang. Vijf dingen worden er in dit gedeelte van dit hoofdstuk door Bunyan aan de orde gesteld. Ik wil ze nog even met u langs een andere weg nagaan en dan tegelijk ook wat lijnen doortrekken naar ons vandaag. Allereerst Het gedrag van mensenziel tegenover de generaals. Hoe moet dat zijn? Ja, het is nodig dat die generaals goed kunnen functioneren in mensenziel. Wat zou mensenziel zijn zonder generaal geloof? En zonder hoop. En zonder liefde. En zonder onschuld. En zonder geduld. Mensenziel zou spoedig verzwakt zijn. Mensenziel, ach, er zou niets van terechtkomen als deze leidslieden niet zouden regeren in de stad. En het gedrag van mensenziel tegenover die generaals is, zo zegt Emmanuel, daarom ook van het grootste belang. Ja, zo is het gedrag van een kind des Heren tegenover geloof, hoop en liefde, onschuld en geduld van het grootste belang. Misdraagt iemand zich, dan kunnen zij niet meer functioneren. Dan zinkt het geloof in. Dan verzwakt de hoop. Dan taant de liefde. Dan is er van ons schuld geen sprake meer. Dan is geduld verdwenen. En daarom is het zaak, en daar komt het eigenlijk op neer, dat een kind des Heren voorzichtig wandelt, opdat hij zijn geloof niet verliezen en opdat hij de hoop niet kwijtraken enzovoort. Want dat geloof moet gevoed worden. Dat geloof moet onderhouden worden. En de hoop moet onderhouden worden. En de liefde moet versterkt worden. En we zullen ons met het woord van de apostel Paulus gedurig moeten oefenen om altijd een onergelijk geweten te hebben bij God en bij de mensen. Om zo onschuldig te zijn. En er zal geoefend moeten worden in het geduldig dragen, in het geduldig gaan van elke weg die de Heere wijst. Zo zullen deze generaals voor mensenziel tot sterkte en tot veiligheid zijn. Zo zal er van hen zegen uitgaan. Maar anders zal mensenziel ten zeerste verzwakken. Als het geloof verzwakt, verzwakt mensenziel. Als de hoop verzwakt, verzwakt mensenziel. Als de onschuld er niet meer is, dan is mensenziel verloren. En vandaar het grootste belang heeft een kind des Heren erbij om naar deze raadgeving van Emmanuel te luisteren. Om die generaals met alle voorkomendheid en met alle liefde en met alle zorg te omringen. En hen te voeden en te onderhouden en hen te koesteren door voorzichtig te wandelen en niet te ergeren. Hen niet uit te blussen, hen niet tegen te staan. De overgebleven diabolisten. Er zijn er een aantal uitgeroeid, maar dat waren ze niet allemaal. Er zijn er nog genoeg overgebleven, genoeg om de stad op stelte te zetten. Genoeg om allerlei onrust te veroorzaken, genoeg om opnieuw mensenziel in grote ellende te brengen. In allerlei gaten en holen en hoeken in de stad zitten ze nu nog verborgen. En ze hebben zich nog niet laten zien, ze zitten nog in de riolen van de stad. Maar als ze straks een ogenblik de gelegenheid hebben, dan kijken ze eens uit hun schuilhoeken hoe het ermee staat in de stad. En dan zullen ze zich, als ze hun tijd gekomen achten, voor de dag laten komen. En dan zullen ze eens polshoogte nemen om te kijken of het nu al tijd is om weer hun invloed terug te winnen. Ze wachten op de dag die het hen het beste uitkomt. En ondertussen zijn ze, onzichtbaar voor het oog van ieder, al met elkaar aan het konkelen en aan het plannen beramen. En straks zullen ze dat uit gaan voeren. Vandaar dat mensenziel op zijn hoede moet zijn. Waakt en bid opdat gij niet in verzoeking valt. Dat is het advies dat de Heere aan zijn discipelen geeft. Dat is het advies ook vandaag nog. Waakt en bid. De geest is welgewillig, maar het vlees is zwak. En wat zijn er een boze lusten. En wat zijn er een zondige neigingen. En wat woelt er in ons vlees nog veel van de invloed van diabolus. En als zijn onderdanen de boze gedachten en de vleeselijke lusten en de zondige neigingen het pleit gaan voeren En als zij hun invloed gaan uitoefenen, wat zal er dan van mensenziel terechtkomen? Er zijn voorbeelden in de schrift die ons laten zien hoe gevaarlijk het is om niet te waken. Niet te waken. Dan steekt zo'n diabolist bij David de kop op. Dan komt hij uit zijn schuilhoek tevoorschijn en dan doet hij een vermomming aan. Onkuisheid. En zo zoekt hij invloed te krijgen in Davids leven en David luistert ernaar. En bij een ander zal het de diabolist hoogmoed zijn. Of afgunst of twist. En weer anderen worden het slachtoffer van ketterij of van toorn of van bedrog of van geldgierigheid. En weer bij een ander is er weer een andere dienaar van diabolus. Maar de Emmanuel zegt het, waakt en bidt. En wees er ook op bedacht dat ze in vermomming zullen komen. Dat ze vroom zullen kunnen doen, althans vroom zullen lijken. Dat ze godsdienstig gaan worden. Als diabolus weet dat hij op een bepaald mens geen invloed kan uitoefenen door wereldse begeerlijkheid en door allerlei wereldse pracht en praal, dan zal hij toch zo'n ziel zoeken te verstrikken en dan grijpt hij naar het middel van godsdienstig bedrog, van eigen gerechtigheid, van een bepaald geestelijke hoogmoed. Van de gedachte, ik ben heiliger dan gij en dat soort dingen. Maar dat is ook van diabolus. Geen wonder dat de generaals Boanerges en overtuiging, oordeel en executie zo af en toe de preekstoel op moeten. En geen wonder dat er daarom ook in het leven van Gods kinderen door die elementen van het woord van God ernstige waarschuwingen moeten worden meegegeven. Dat heeft mensenziel nodig, ook na haar inname door Emmanuel. Dat heeft Gods volk nodig. Om door het woord, door de prediking van generaal Boanerges opgeschrikt te worden. Door de ernstige prediking van generaal Oordeel er weer opnieuw bij bepaald te worden dat de bijl al aan de wortel van de boom ligt. En dat een iegelijk die geen goede vruchten voortbrengt uitgehouwen gaat worden, in het vuur geworpen gaat worden. Emmanuel heeft voor het geredde mensenziel niet alleen de suikerzoete boodschap nodig van een Jezus die altijd lief en dierbaar is. Zo'n boodschap heeft hij voor zijn volk niet uitgekozen, want er zijn nog diabolisten genoeg overgebleven. En als mensen zien in slaap gepreekt wordt met een evangelie waardoor de mens inderdaad in slaap raakt, met een evangelie waarin alles maar geruststellend wordt voorgesteld, met een evangelie alsof het alleen maar over beloften gaat en anders niet, dan raken de diabolisten straks in de greep, dan krijgen die de macht in handen en dan is mensenziel verloren. Daarom inderdaad, Emmanuel stelt ook deze generaals aan om zo af en toe ook het woord van God te bedienen. Opdat mensenziel zal leren vluchten. Vluchten bij de diabolisten vandaan. Vluchten in de armen van Emmanuel. Dan moeten we het kwaad, zoals zich dat in de stad voordoet, zoals het zich bij wijze van spreken schuilhoudt, maar op de loer ligt om voor de dag te komen, wel kennen in zijn ware aard. En daarom hoort het erbij als een opdracht van Emmanuel aan mensenziel dat zij niet alleen in de schriften moeten nagaan wie God is. Dat ze niet alleen in de schriften moeten nagaan wie Christus is. En dat ze niet alleen in de schriften moeten nagaan om te weten wat de weg des heils is en wat de weldaden van Christus zijn. Maar de Heere verplicht zijn volk er ook toe om kennis te nemen van wie de diabolisten zijn. Zijn listen zijn ons niet onbekend. En wie kan dat met een eerlijk geweten zeggen? En dat zal toch een kind des Heren moeten kunnen zeggen, doordat hij in de schriften en met name in de wet van God gestudeerd heeft, om daarin ook het vuile gelaat te zien van die diabolisten die in zijn eigen ziel ook nog overgebleven zijn. Om ze te kunnen herkennen. Ook als ze in vermomming komen. En om ze af te kunnen wijzen. Om zich niet door hen te laten verleiden. Te laten verstrikken. En ten verderve te laten voeren. Om de wolven te kunnen herkennen, ook als ze in schaapskleren komen. En dan is er het livrei dat Immanuel aan zijn burgers geeft. De lange witte klederen. En dat hebt u wel begrepen, dat beeld is duidelijk ontleend aan het boek Openbaring, waar en in hoofdstuk 7 en in hoofdstuk 19 gesproken wordt over dat fijne lijnwaad, welke zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen, zo zegt Johannes in hoofdstuk 19 van de Openbaring. En je kunt ook uit Openbaring 7 aflezen dat het niet in de eerste plaats slaat op de rechtvaardigmakingen der heiligen, maar op het kleed van de gerechtigheid van Christus. Wel nu, die twee gedachten liggen hier doorheen. Die lange witte glinsterende kleding, dat livrei van Immanuel, dat bestaat in de eerste plaats uit de gerechtigheid van Christus. Dat is, om het met de woord van Jesaja 61 te zeggen, dat is die mantel der gerechtigheid. Dat zijn die klederen des heils en dat is Christus kleed. Dat heeft hij gemaakt. Dat heeft hij verworven en hij gaat, en dat is de toerekening van zijn gerechtigheid, zijn in zichzelf schuldig volk met die mantel der gerechtigheid bekleden. Maar het blijft niet bij de toegerekende gerechtigheid van Christus alleen. Door de Heilige Geest gaat de Heere zijn volk ook leren wandelen in goede werken, de rechtvaardigmakingen der heiligen, de heilige wandel. En die lange witte klederen zien dan ook niet alleen op de weldaad van de rechtvaardigmaking, maar net zo goed op de weldaad van de heiligmaking. Daaraan zijn ze nu te herkennen als onderdanen van Immanuel. Christus geeft zijn gerechtigheid. En zij krijgen de opdracht om die klederen schoon te bewaren. Heiligheid. En u herinnert u de regels die hij geeft bij het dragen van deze kleding? Dagelijks dragen. Dagelijks die kleren aandoen. Gods kinderen hebben zich gedurig bezig te houden met die dingen die de Heere wel behagelijk zijn. En altijd weer opnieuw te vluchten tot de borggerechtigheid van Christus. Om elke dag weer daaruit bediend te worden door de Heilige Geest. En elke dag weer opnieuw in ootmoed te wandelen. Zal er een nauw leven zijn, zal er een tere omgang met de Heere zijn, dan komt het erop aan dagelijks die klederen aan te trekken. En ze wit te houden. Er is zoveel dat vuil maakt. Maar zelfs in Sardes, Openbaring 3, en dat was toch een vuile stad. Dat was toch een stad met veel verleiding, een stad met veel verderf, een stad met veel goddeloosheid. Zelfs in Sardes waren er, waarvan de Heere Jezus kan zeggen, die hun klederen wit bewaard hadden. Kinderkens, bewaart u zelf van de afgoden. Bewaart u zelf van alle bezoedeling en onreinheid der zonde. En de derde regel, om God daarom uw kleed. Opdat het niet over de grond sleept. Opdat het niet het vuil van de straat op zich verzamelt. Zie er verzorgd uit, geestelijk. Houd uw tong in toom. Controleer uw temperament. Zet een wacht voor uw lippen. Anders zijn de klederen straks bevlekt. Anders zijn de klederen straks gescheurd en gehavend. En dan kunt u er niet mee voor Immanuel bestaan. Verlies uw kleed ook niet. Want anders staat u straks naakt voor God. En wat zal dat zijn als onze ziel naakt voor God staat. Als onze ziel straks naakt voor zijn rechter moet komen, met al de heimelijke zonden en met al het verborgen kwaad, met al de gedachten die niet goed waren, onthuld, opengelegd voor hem. Met al onze verbeeldingen en al onze fantasieën en al onze plannen en al onze motieven waarover we niet spraken en die een ander niet bekend zijn, maar die God op het volmaakt bekend zijn. En al onze hemelijke bedoelingen, zelfs met nog goede werken ook. Als dat straks naakt voor God ligt. Wat zal dat wezen als je dan dat lange witte kleed niet hebt? En als dat niet vrij vuil is, Immanuel zegt, was het. En doe dat onmiddellijk. Laat daar geen nacht overheen gaan. Als ge gezondigd hebt, als ge uw klederen bezoedeld hebt, laat er geen nacht overheen gaan. Laat er geen uur overheen gaan. Laat geen zonde onbeleden in uw leven voortbestaan, maar vlucht er terstond mee tot de fontein van het bloed van Christus, om daar dat kleed in te wassen, om daar dat kleed in te reinigen. Laat er geen tijd overheen gaan voordat ge uw zonde beleidt. En dan de omgang tussen Immanuel en mensenziel in die periode. Er was gemeenschap tussen hem en de stad. Een gemeenschap die door beiden werd onderhouden, maar het meest door hem. Zij mochten bij hem komen, hij nodigde hen uit, hij verwelkomde hen in zijn paleis, maar het meeste ging het toch uit van hem. Ook als zij niet kwamen, kwam hij. Ook als zij niet naar hem vroegen en het toch nog weer voor een bepaalde periode zonder hem konden stellen, zond hij toch zijn geschenken en liet hij toch maaltijden brengen bij zijn burgers, om ze uit te lokken, om ze uit te nodigen om het toch weer bij hem te zoeken. En als dat niet hielp, dan kwam hij zelf en dan klopte hij aan op de deur van hun hart. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem hoort en mij opent, ik zal tot hem inkomen. Een avondmaal met hem houden en hij met mij. Het ligt niet aan hem als de gemeenschap niet beoefend wordt. Want hij zoekt het. Hij zoekt het in zijn liefde, in zijn opzoekende zondaarsliefde. En hij doet wel als hij rondgaat. Als er iemand ziek is, hij geneest. Als er iemand hulp nodig heeft, hij helpt. Is er iemand arm, hij richt op, hij geeft geschenken. Hij zorgt voor die gemeenschap. En dan is het een tijd van vreugde in de ziel. Een gezegende tijd. Een tijd van levende gemeenschap met de Heer. Waarin hij spreekt tot het hart. En dan gaat het woord Gods open. Dan gaat het hart ook open. Mijn hart ging uit, zegt de bruid, op zijn spreken. Dan wordt het gebed gehoord. Dan weet de ziel dat hij thuis mag komen bij de troon der genade. Dat hij gehoor ontvangt. Dan mag hij het ondervinden dat de Heere op hem neerziet. Zelfs als wij eens niet bidden, dan wil hij nog spreken. Zelfs als wij in een begin van een geestelijke inzinking eens niet hem opzoeken, dan komt hij nog met de bewijzen van zijn liefde en dan geeft hij nog voedsel uit het hof des hemels voor de ziel. Om het zo weer te verlevendigen en zo weer te versterken en zo te onderhouden, opdat het bidden toch maar opnieuw beoefend zal worden. En opdat kerk gaan en het woord Gods onderzoeken ons toch maar opnieuw weer een vreugde zal zijn. Alles wat ons helpen kan om die gemeenschap met Immanuel te onderhouden. En zo mag de ziel zich in die periode verlustigen in de Heere. Dan zegt de dichter, het is mij goed nabij God te zijn. En dan nog een enkel woord over die Godsvrede. die tot gouverneur wordt aangesteld. Bunyan heeft gedacht aan Colossense 3 vers 15. En de vrede Gods heersen in uw harten. Wel nu, als dat zo is, dan is er vrede, dan is er harmonie, dan is er rust, dan is er eensgezindheid in de stad. Als de vrede Gods in het hart mag heersen, dan is het goed. Dan is er vrede met God. Dan is er vrede met de medemens. Dan is er vrede met de dieren des velds. Dan is alles goed. Dan is er ook niets meer te wensen over. Want dan heeft de Heere de hemel doen afdalen in het hart. En dan is een mens tevreden met God. Blij, kinderlijk blij met God. En dan roemt hij in de Heere. Wat heeft hij dan nog te wensen? Zeer terecht zegt Bunyan dat deze vrede Gods niet uit mensenziel afkomstig is. Er was wel een bepaalde vrede in mensenziel geboren, maar dat is die valse vrede, u weet wel, die bij dat proces tegen de diabolisten ook veroordeeld is en die gekruisigd is. Dat is een ingezetene van mensenziel, maar de vrede Gods, zijn naam zegt het al, is niet in mensenziel geboren, maar die komt bij El Shaddai vandaan. Die komt bij God vandaan. Vandaar ook dat het een vrede is die alle verstand te boven gaat. Vandaar ook dat het een vrede is waar we wel voorzichtig mee moeten omgaan. Want als hij van buiten komt, bij El Shaddai vandaan, dan zou hij ook wel weer eens terug kunnen keren en mensenziel verlaten. En als hij mensenziel verlaat om terug te keren naar de hemel, wat moet er dan met mensenziel? Mensenziel is rijk gezegend met deze gouverneur, die een goede bekende is van de generaals geloof en hoop. En Bunyan zegt volgens sommigen, ik denk dat u bedoelt volgens Paulus, zijn ze ook familie van elkaar. Want Paulus zegt in Romeinen 15 vers 13, de God nu der hoop vervullen u met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop door de kracht des Heilige Geestes. Ze zijn familie van elkaar. Die vrede Gods en dat geloof en die hoop die God schenkt. En waar dat geloof gelooft, en waar die hoop beoefend wordt, daar is ook die vrede Gods, die alle verstand te boven gaat. Waar het geloof verzwakt en waar de hoop ineens schrompelt, daar is ook de vrede weg. Daar komt de onvrede en de ontevredenheid. Met God, die doet het al verkeerd. Met de medemens, die doet het ook verkeerd. Met iedereen en met jezelf. Maar waar geleefd mag worden uit de bediening van de geest, en waar het geloof gevoed wordt door de omgang met Emmanuel, en waar de hoop versterkt wordt door de beloften van Emmanuel, daar is ook deze gouverneur aanwezig. En de vrede Gods heersen in uw harten, waartoe ge ook geroepen zijt. En weest dankbaar. We zullen met elkaar zingen uit Psalm 72. Het tweede vers, de bergen zullen vrede dragen. zullen we weer verder gaan. Ik stel voor dat we zingen het 11e vers van Psalm 102. Ik zal met blij gejuich hem loven, die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. 102, het 11e vers. Stellen over het gedeelte dat we vanavond bespraken of iets wat daarmee in verband staat.
Mag ik dan zeggen?
Zeker, zeker.
Die diabolisten, dat zijn, dacht ik, toch ook weer geen nieuwe diabolisten.
De diabolisten die overgebleven zijn, dat zijn geen nieuwe diabolisten.
Maar misschien ook moeilijk te herkennen.
Ja. Ja. De vraag is dus, de diabolisten die nu nog overgebleven zijn in mensenziel, dat zijn toch geen nieuwe die er op een later tijdstip ingekomen zijn. Maar die hoorden toch eigenlijk al bij de eerste, invasie van de machten uit de hel, die met Diabolus meegekomen zijn toen hij mensenziel veroverde. U weet, in het begin van dit boek wordt ons dat verteld, hoe Diabolus de stad heeft veroverd, hoe de oorpoort opengebroken is en hoe hij dan zijn intrek neemt. Maar dan komt hij met zijn hele aanhang. En daar horen ook de diabolisten bij die terechtgesteld zijn, de 8 en de 9e ongeloof die ontsnapt is, maar ook dat aantal dat nu in dit hoofdstuk met name door Emmanuel genoemd wordt en waartegen hij mensenziel waarschuwt. Zeker, dat zijn dus de boze machten, de boze werkingen, de zondige invloeden die er altijd al geweest zijn sinds Diabolus er was. Als je terugbladert in het boek De Heilige Oorlog, dan kom je ook tegen dat in die periode dat Diabolus daar volop de teugels in handen had, dat er ook een zekere meneer Vuil was die plakaten overal liet opplakken en die daarin eigenlijk de zonde ging propageren en de burgers in mensenziel aanspoorde om zich aan allerlei kwaad over te geven. Want Diabolus wilde die fase van het boek niet genoemd, maar waren natuurlijk die diabolisten als hoererij en onkuisheid en bedrog en boos oog enzovoort al volop aan de gang. Ze zijn bij die eerste speurtocht, bij die eerste poging om de diabolisten te arresteren niet gevangen genomen. Dat betrof toen wel atheïsten en een aantal anderen. Maar deze zijn ontsnapt. Deze hebben zich schuil weten te houden. En nou, dat is inderdaad ook naar het leven. Zo is de werkelijkheid. Want als God in het leven van een mens komt, dan wordt er wel opruiming gehouden. En dan worden er wel bepaalde dingen bestreden en in de kracht van de Heere overwonnen. Maar dan zitten er toch nog zoveel andere dingen die niet uitgeroeid zijn. En daar horen deze zaken bij. Het is juist ook wel een bewijs weer van een zielkundig geestelijk inzicht van Bunyan, dat hij juist deze diabolisten nog overlaat blijven. Want dat is zo. Hè? Je mag op een gegeven ogenblik bij het begin van je omzetting totaal verlost zijn van de diabolist atheïsme. Hè? De ontkenning dat er een God is. Als God zich zo met kracht en majesteit in je leven openbaart, dan kun je het nooit meer ontkennen dat hij er was. Of dat hij er is. Maar wel leeft het kwaad van de geldgierigheid voort. En wel bestaat daar nog de haat en de twist en de onkuisheid en het bedrog en de ketterij. En voor al die dingen staat een mens nog open. Het zijn dus geen nieuwe diabolisten, maar het zijn dus oude die nog leven. En we zullen nog meer van ze horen, want ze roeren de trom straks. Wat zegt u? Ja, als ze weten dat ze het moeten verliezen, dan gaan ze tekeer. Dat hebben we gezien toen we het overdachten hoe die eerste acht terechtgesteld worden, nietwaar? Als Bunyan dat tekent dat zij aan het kruis moeten, en dan verzetten ze zich met alle macht daartegen. En dan gaan ze tekeer zoveel als het kan. Ja, dat kan een motief zijn bij de diabolisten, juist dat ze weten dat ze het verliezen moeten. Ik denk dat je dat nog wel zou kunnen ontlenen aan die geschiedenis van de bezetene in Gadara. Dat is de man die Legio heet, althans zo noemt hij zichzelf, omdat er een heel legioen boze geesten in hem gevaren is. Maar u weet wat die boze geesten doen als Jezus hen gebiedt uit te varen en naar de afgrond terug te keren. Dan zien ze hun kans schoon en ze varen in die kudde wilde zwijnen. En daar richten ze een en al verwoesting aan. Die geschiedenis van die maanzieke jongen ook, die van een boze geest bezeten is. Als Jezus die boze geest gebiedt om eruit te gaan, en dan weet hij dat hij moet, dan zal hij toch nog in een laatste poging alles proberen om dat kind ook te doen sterven. En de mensen die eromheen staan, die denken niet anders dan dat het kind gestorven is. Juist omdat die boze geesten de duivelen het verliezen en eruit moeten, daarom hebben ze grote toorn, wetende dat ze kleine tijd hebben. Ja, maar ze hebben natuurlijk ook een ander motief. Niet alleen dat ze zichzelf eigenlijk willen beveiligen om er niet uitgeworpen te worden, maar er is ook nog het motief om zoveel mogelijk schade aan te richten. Ze gunnen het mensenziel ook niet, deze diabolisten, dat daar vrede heerst. Wat is hen dat een doorn in het oog? Als ze in mensenziel feest vieren en als ze daar de gemeenschap met Immanuel mogen beoefenen. Wat is hen dat een door? Daar houdt een duivel, daar houdt een boze lust het niet in haar uit. Als de vrede Gods er is, dan is alles wat niet uit God is daar ongelukkig. Daar kan het niet in leven. De zonde kan daar niet in leven en daarom wordt er geloerd op allerlei om dat tenminste te verstoren en te verwoesten. Ja. Ja. Ja, bij het volgende lezen we dat het de hele winter duurde. Want na die zomer breekt de winter aan en dat is die periode waarin vleeselijke gerustheid gaat beginnen en waarin die plannen gemaakt worden en die briefwisseling met Beelzebul, met Diabolus gevoerd wordt. En dat gaat dan de hele winter door. Nou, ik denk dat Bunyan alleen maar probeert aan te duiden dat zo'n periode in de ziel een bepaalde tijd duurt. Hè? En dat is dan voor de een misschien wat langer dan voor de ander. Hij zegt dat dan op zijn manier. Dat duurde de hele zomer. Nou, zulke tijden zijn er in het leven van Gods kerk, niet waar? Dat er de heerschappij van de vrede Gods in hun ziel is. En dat er dus de omgang, de ongestoorde omgang met de Here is. Het toegang hebben tot de troon der genade. Het weten en het ondervinden dat de Here naar je hoort. Het ondervinden ook dat de Here tot de ziel spreekt en zo. En nou, dat mag een week, dat mag twee weken, dat mag een maand. Ik weet niet hoe lang duren. Dat is ook iets van de soevereiniteit van de Here. Maar zulke tijden zijn er waarin het vrede is met God en met de medemens. Ja. Nog meer vragen? Ja? Ja. Ja. Oh ja. Goed, ja, dat is een goede vraag. In Openbaring 7 wordt over die witte klederen gesproken. En de vraag is maar, ziet dat er dan niet op dat ze de verlosten in de hemel zo bekleed zijn met de lange witte klederen? En ja, dan is er toch geen gevaar meer dat ze bezoedeld worden. Dan is er geen gevaar meer dat ze besmet en gescheurd raken. Want daar is geen verontreiniging meer en daar zijn ook geen diabolisten meer. Ja, als u het zo opvat, dan kan Bunyan dat natuurlijk niet gebruiken als een aanduiding van het kleed waarmee ze hier op aarde bekleed zijn. Kennelijk heeft hij dat uit het boek Openbaring dan toch weer wat anders gelezen. En ik denk dat hij dat meestal heeft uit Openbaring 19, niet uit Openbaring 7, maar uit Openbaring 19. Hoewel, ik zeg dat nu, maar als ik het nu wat nader bekijk, dan kan dat ook nog wel slaan op dat kleed wat de verloste kerk in de hemel krijgt. Want er staat in Openbaring 19, wordt gesproken over de bruiloft des Lams, begint in vers 6. En ik hoorde als een stem in een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van een sterke donderslag zeggende halleluja, want de Heere de Almachtige God heeft als koning geheerst, laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich bereid en haar is gegeven dat ze bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad. Want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Nou, dan kunt u hetzelfde zeggen. Ja, dat is waar, dat stem ik toe. Dat is iets wat in de hemel gedragen wordt. En dan is er van besmettingen, van verontreiniging geen sprake. Nou, dan zoek ik naar een andere plaats. Wat zegt u? Ja, dat is Jesaja 61... Ik blijf nog even, ik kom bij die Jesaja-tekst nog even terug straks, maar ik blijf nog even in het boek Openbaring, want hoofdstuk 16 dan. En daar zie ik toch wel heel duidelijk een plaats die Bunyan gebruiken kan om dit zo in dit hoofdstuk te zeggen. Hoofdstuk 16 vers 15. Zie, ik kom als een dief. Zalig is hij die waakt tegen die overgebleven diabolisten en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en men zijn schaamte niet zie. Nou kunt u zeggen, daar wordt niet van die witte klederen gesproken. Nou, maar dan combineren we het een met het ander. Hier wordt dus wel gesproken over de klederen die bewaard moeten worden en die je niet kwijt moet raken. Dat is de gedachte hier, want als je ze kwijtraakt, dan sta je daar naakt. Dat is ook een van de waarschuwingen in de regels die Emmanuel geeft over het livrei dat ze in mensenziel moeten dragen. Ze moeten het niet kwijtraken. Je kunt het op een andere manier met bijvoorbeeld te combineren 1 Petrus 1. Laten we dan de schriften maar laten spreken. Als ik het goed zeg hoor. 1 Petrus 1 zei ik. Ja. Vers 13 zou ik erbij ter sprake kunnen brengen, waar boven staat. U ziet dat bij vers 13 staat opwekking tot een heilige wandel. Daarom opschortende de lendenen van uw verstand. Dat is die gordel die ze moeten gaan dragen. Waardoor die klederen opgetrokken worden en niet over de grond slepen. Opschortende de lendenen van uw verstand. En er wordt meer in de Bijbel gesproken over dat dragen van de gordel. Wel nu, het een gecombineerd met het ander. Ook die woorden uit Jesaja 61, die mantel der gerechtigheid, dat is toch ook, denk ik, dat witte kleed. Dat is dat kleed van de reinheid en van de zuiverheid, waar de zonde achter bedekt is. Of misschien moet je het anders zeggen, die zonde is weggenomen en vergeven en in plaats van de vuile klederen. Ik kan ook nog denken aan Jozua de hoge priester die daar met vuile klederen stond. Maar de Heere laat hem schone klederen geven en de Heere laat hem een reine hoed op zijn hoofd zetten. Wel nu, het een met het ander gecombineerd laat ons zien dat de kerk hier op aarde toch ook al de klederen des heils, de lange witte klederen mag dragen. En dat is dan hier op aarde nog in gevaarlijk gebied. Op terrein waar namelijk de besmettingen nog mogelijk zijn. En de besmettingen zijn niet gering. Ik haalde u zo pas ook uit het boek Openbaring aan het voorbeeld van wat de Heere Jezus zegt tot de gemeente van Sardes. Misschien dat er dan ook nog bij kan als een illustratie van die klederen en hoe we ze dragen moeten. Openbaring 3 is dat. Vers 4. Doch gij hebt enige weinige namen, ook te Sardes, die hun klederen niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits ze het waardig zijn. En dan in vers 5 ook, die overwint, hij zal bekleed worden met witte klederen. Dus de belofte, de witte klederen komen, en toch tegelijkertijd al hier op aarde, hebben ze ook klederen die ze niet mogen bevlekken en die ze zuiver en rein moeten bewaren. Dus het is niet, denk ik, met elkaar in strijd. Het een is waar, het ander is ook waar. In de hemel zullen ze die witte klederen volmaakt dragen, zonder ze ooit kwijt te raken, zonder ze ooit te bezoedelen. Hier op aarde kregen ze ze toch ook al in het feit dat de Heere zijn gerechtigheid toerekende. In het feit ook dat de Heere door zijn Heilige Geest hen begon te vernieuwen. En nu is het hun roeping om, ja, in die weg van gehoorzaamheid en liefde tot de Heere te wandelen, om zichzelf zo onbesmet te bewaren van de afgoden. Ja, tuurlijk.
Is een mens
daar
bewust van als je op aarde de witte klederen
ontvangt? Ja, is een mens zich bewust van dat hij op aarde de witte klederen ontvangt en dragen mag? Als we ons uitgangspunt maar nemen zo dicht mogelijk bij wat Bunyan ons daarover verteld heeft. Ja, dan zijn ze het zich in mensenziel bewust geweest dat zij die klederen kregen. Er was een dag dat Immanuel hen allemaal die klederen liet uitreiken. En ze mochten ze aantrekken. Er staat ook nog bij, dat is ook weer zo'n klein trekje wat toch ook weer heel leerzaam is, dat er voor iedereen zijn eigen maat was. Ze kregen dus hun eigen kleren, die al voor hen klaar lagen in de schatkamer van El Shaddai. Nou goed, dat is iets, een zaak geweest die ze geweten hebben, waar ze zich heel goed van bewust geweest zijn. En ik denk dat dat ook het geval is in geestelijke zin. Als de Heere een mens, en dan denk ik in het grote geheel van wat we nou in deze laatste weken met elkaar over dit boek besproken hebben. Als de Heere een mens uit de greep van de duivel verlost, uit de heerschappij van de zonde bevrijdt en hem tot zijn eigendom maakt en hem de bewijzen van zijn gunst geeft en hem die weldaden schenkt, zoals dat hier allemaal genoemd wordt, hè, dat zij als veroordeelde zondaars naar hem toe gingen en dat ze dan vrijgesproken worden en dat de Heere vreugde geeft in de ziel en dat de Heere die omkeer geeft, die waarachtige bekering, waarbij ook een aantal van die vuile geesten, van die boze lusten omgebracht worden. En als de Heere een lust geeft in het hart om hem te vrezen en hem lief te hebben, een lust ook om zijn geboden te doen. Als die dingen allemaal gebeuren, dan zijn dat dingen waar je van weet. En dan zal dat voor de een misschien wat met wat meer klaarheid en met wat meer duidelijkheid voor zijn bewustzijn zo zijn. Maar je weet ervan, dat zijn dingen die niet in een hoek geschieden. Je kunt niet zeggen, nou misschien ben ik wel veranderd. En misschien heeft de Heere wel iets van zijn liefde in mijn hart uitgestort. En misschien heb ik de Heere lief. Nee, dat zijn dingen die je weet. Zo ook dit, als de Heere aan zijn volk die vrijheid, die vrijspraak geeft, die genade dat hij hun zonde wegneemt, dat hij tot hen zegt, vanuit zijn woord, ik zal niet meer op u toornen, nog op u schelden, dan weet je dat. Ik zei zo pas, dat zal misschien voor de een met wat meer en voor de ander met wat minder bewustheid en duidelijkheid zijn. Dat ligt soms zo, ja. En ik denk dat die bewustheid ervan en de duidelijkheid ervan ook wel samenhangt met wat je daarna allemaal nog mee en door kan maken. Het is nu eenmaal zo, en dat komt dan straks in dit boek ook nog wel terug. Er komt ook een periode waarin die gemeenschap met Immanuel niet beoefend wordt en waarin die kleren vuil zijn. En waarin de diabolisten weer van alles en nog wat uithalen en waarin geweten weer inslaapt en al die dingen meer. Vraag je het dan aan zo iemand, zeg, heb jij die witte klederen van Immanuel ontvangen? Als die er dan al antwoord op geeft, dan zal die misschien aarzelend antwoorden. En dan zal die op zijn hoogst zeggen, ja, in het verleden, vroeger was het anders in mijn leven. He, maar dan moet hij met die vrouw uit het boek Hosea ook zeggen, ik zal heen gaan en wederkeren tot mijn vorige man, want toen was het me beter dan nu. Maar om kort op uw vraag te antwoorden of een mens dat weet dat hij die klederen ontvangen heeft, dan zeg ik ja. Ja, hoe zou anders ook het gebod van betekenis zijn, de regels over de manier van dragen? Als je niet weet of je het hebt, dan hoef je ook je niet direct zorgen te maken over de vraag hoe je ermee om moet gaan. Nee, de Heere heeft dat duidelijk omschreven. En zeker iemand die ze heeft er ook weet van. Ja? Oh ja, even een vraag terug naar dat bijbelgedeelte wat ik zo pas aanhaalde. Een vraag over bezetenheid. Die legio was natuurlijk in een ontzaggelijke situatie, nietwaar? Een man, ja, er waren meer bezetenen in de dagen van de Heere Jezus. Maar deze man was er wel heel erg aan toe. Hè? Als er dan een legioen duivelen in hem zit, zodat, ja, wat zegt de schrift allemaal niet van hem, dat hij niet te houden was, letterlijk niet te houden was. Hè. Hij kon niet gewoon in de maatschappij. Hij woonde tussen de graven en als ze hem al eens gebonden hadden, dan had hij die banden verscheurd en hij had al heel wat pogingen gedaan om zijn eigen leven te beëindigen. Niet waar? Hij had stenen omhoog gegooid en in de hoop dat ze hem dodelijk zouden treffen. Maar, die man wordt genezen. De vraag is, zijn er nog meer van zulke mensen? Zijn ze er nog? In het algemeen geloof ik dat bezetenheid een verschijnsel is dat altijd voorkomt, in alle tijden bedoel ik. Maar dat in die bepaalde periode van de geschiedenis heel wat meer voorkwam dan op andere tijden. En ik geloof dat dat samenhangt met het feit dat de Heer Jezus toen op aarde was. Jezus op aarde, dat is God in het vlees. En toen God in het vlees was, kwam de duivel ook in het vlees. Want die heeft altijd nog God nagedaan. Dat doet hij nog. Dat doet hij door ook een bepaald soort geloof te geven in het hart van de mens. En dat doet hij door een bepaalde soort bekering te werken in het hart van een andere mens. Hij doet God na. Dat vindt u ook in die gelijkenis van die landheer, die boer die zaad in zijn akker laat zaaien en dan 's nachts komt zijn vijand en die strooit er onkruid tussen. Die doet hetzelfde. En die strooit een soort onkruid dat op het eerste gezicht ook nog niet eens herkenbaar is als onkruid. Maar dat is een soort tarwekorrel die precies op het goede zaad lijkt. En vandaar dat die eigenaar straks tegen zijn knechten zegt, nee, ruk het nou niet uit, want dan haal je met het goede, met het kwade ook het goede eruit. Het is eigenlijk niet goed te onderscheiden, je moet het laten opgroeien tot op de dag van de oogst. Luther heeft daarom gezegd dat de duivel de aap van God is, die hem altijd naaapt. Nou, dat heeft hij ook gedaan in de dagen toen Jezus op aarde was. Want toen God zijn zoon in het vlees zond, toen heeft de duivel zijn knechten ook in het vlees gezonden. En daar is vaak de strijd gekomen. Strijd tussen de duivel en Christus, die heeft zich maar één keer afgespeeld, zo letterlijk in de ontmoeting. Dat was in de woestijn. En voor de rest komt de Heer Jezus de duivel altijd tegen in de duivelen. Die in de mensen gevaren zijn. En daar heeft hij die strijd. En daar moet hij hem overwinnen en uitwerpen. Dus ik geloof dat er toen, vanwege die bijzondere omstandigheid dat de Heere op aarde was, ook een bijzondere vorm van bezetenheid bestond. Aan de andere kant, er is vandaag ook nog bezetenheid. En dat bedoel ik natuurlijk niet datgene wat sommige mensen overkomt die in een inrichting moeten worden opgenomen en die overspannen zijn of die op alle manieren gederailleerd zijn, die uit hun geestelijke het normale gebruik van hun geestelijke vermogens zijn geraakt, mensen die bizwaar depressief zijn, mensen die ik wil dat nog niet direct een vorm van bezetenheid noemen. Daar kan wel invloed van de duivel in zitten. Zo zelfs dat het een verwoestende macht van de duivel kan zijn. Hè, dat zulke mensen of hun omgeving verwoesten of hun eigen leven zoeken te verwoesten. Maar ik denk dat bezetenheid toch nog weer een andere ziekte is. En ik denk dat je dan meer moet gaan in de richting van mensen die zo onder de macht van de duivel zijn dat ze niet alleen ziek zijn. Ze hoeven niet eens ziek te zijn. He, geestelijk of lichamelijk ziek. Maar die zich zo aan hem hebben toevertrouwd of door hem zo zijn in bezit genomen dat zij niet anders begeren dan het rijk van Christus af te breken en het rijk van de boze te bouwen. Dat is ook een van de kenmerken van de bezetenheid in de dagen van het Nieuwe Testament. Het waren maar geen zieken. Ja, er waren wel ziekteverschijnselen. Die maanzieke, die was ook op de een of andere manier lichamelijk en geestelijk ziek. Maar het wezenlijke was eigenlijk dat die boze geest die daarin woonde, die zocht het werk van Christus te verbreken. Dat is heel duidelijk bij Legio. Legio, die zoekt op een bepaalde manier het Christus daar tegen te houden in dat gebied waar hij gekomen is, zodat hij daar geen invloed zal krijgen. Nou, en in die vorm zijn er vandaag denk ik nog bezetenen. Misschien moet je zeggen dat die bezetenheid meer en meer voor gaat komen. Ik kom nou op een terrein dat niet direct ook vanavond aan de orde is, maar het is toch wel goed om er eens even de vinger bij te leggen. We leven in een tijd waarin het occulte, waarin het geheimzinnige, waarin de spiritisten en het spiritisme, waarin duivelaanbidding, Satanskerk en al die dingen meer en meer van zich doen spreken. En er zijn mensen die zich daar gewillig aan overgegeven hebben. Er zijn weer heksen in deze tijd die hun ziel aan de duivel verkocht hebben. En dat is een heel breed terrein en het is misschien wel eens goed om daar ook eens wat op in te gaan. Maar dat hangt samen met allerlei geestesverschijnselen, godsdienstige verschijnselen, ik noemde al het spiritisme enzovoort. Maar een bepaald gebied dat daar ook door geannexeerd is, dat is het gebied van de muziek. Mijn vaste overtuiging is, zijn bepaalde soorten muziek niet anders dan duivelse muziek. En daar heeft hij zijn hand in en daar doet hij zijn werk door. En het is dan ook geen wonder dat je het een met het ander gecombineerd ziet. Dat bepaalde muziek ook ten gehore gebracht wordt tegen de achtergrond van een brandende hel bijvoorbeeld. Zoals sommige rockgroepen dat doen, die hebben zo'n decor van een brandende hel. Ze zijn als duivelen verkleed soms ook. Het is goed dat je daar je ogen voor open hebt. Ik zeg niet dat u daarna moet gaan luisteren. Dat is een andere zaak. Maar dat u wel weet dat dat zo is. En dat u weet dat er duizenden en tienduizenden jonge mensen mee vergiftigd worden. Nou, daardoor ontstaat in toenemende mate het bezetenheid. En dat kon allemaal wel eens met elkaar samenhangen, dat we nou ook een tijd meemaken waarin de vernielzucht zo groot is. Het vandalisme. En dat is dan onder invloed van drugs en dat is onder invloed van dat soort muziek waarbij men opgezweept wordt en waarbij de duivel greep op je krijgt. Nou, dan krijg je een nieuwe vorm van bezetenheid die vaak ook leidt tot zelfvernietiging en tot vernietiging van anderen en tot vernietiging en vernieling van het bezit en van het leven van medemensen. Nou, dat is ook een soort bezetenheid. Het is niet altijd zo dat de mensen op die manier erin terechtkomen. Ik heb dat eens één keer in mijn ambtelijke praktijk meegemaakt. Dat er een vrouw in een van mijn gemeenten was die... Ja, nou ja, fijn, ik hoef dat hele verhaal niet te vertellen. Maar het is in ieder geval wel zo. Ik vroeg eens een keer aan haar, toen ze weer is de gal gespuugd, dat ik zei, waarom kom je eigenlijk nog naar de kerk? En toen zegt ze, ze zat zo altijd een paar banken voor. Ze zegt, ik kom maar met één doel naar de kerk. Om te hopen dat je doordat ik er zit in de war raakt en niet meer preken kunt. Dat zei ze. En toen vroeg ik eens een keer aan een arts, aan een christenarts, die haar als patiënt had. Ik zeg, geloof jij nog in bezetenheid? Ja, zegt hij, dat komt nog voor. Die arts was vrijgemaakt. En toen zegt hij, zeg ik tegen hem, en die patiënt... Die is bezeten, zei hij. En verder zijn we er niet over doorgegaan. En verder zou ik er dan ook verder nog niks over willen zeggen. Maar als symptoom dat het ook volgens een christenarts vandaag nog voorkomt. Ja. Ja. Ja, als er nou zoveel overgebleven is waarvan je de vraag moet stellen, kan dat dan met genade wel bestaan? Dan is het toch niet meer zo duidelijk dat je die witte klederen ontvangen hebt. Ik ben het met u eens. Ik wil niet vooruitlopen op wat we in de volgende hoofdstukken nog krijgen, want dan gaan die witte klederen allemaal vuil worden daar in mensenziel. Maar dan nogthans... Ook al kunnen ze er niet meer uit leven en ook al hebben ze er de troost en de zegen niet meer uit zoals ze die eruit hadden op het moment dat ze ze kregen, toch weten ze dat en dat is er gebeurd. Het is waar, door overgebleven zonde en door het toegeven aan die overgebleven zonde kan een mens er zelf de oorzaak van zijn dat hij ver van huis raakt en sterk verachterd in de genade. Maar dat maakt Gods werk niet teniet. Dat je er ernstige vragen bij krijgt en dat je er twijfels over hebt, dat is waar. Maar dat hangt niet af van het feit dat de Heer zijn woord ingetrokken heeft en zijn belofte teruggenomen heeft. Maar dat hangt af, net als u zegt, van de vraag hoe kan dat nou met genade bestaan. Maar dan denk ik, als het waar werk van Gods genade is, dat zo iemand opnieuw gaat zien dat hij met die vuile klederen naar de fontein van het bloed van Christus moet om ze daar weer te reinigen. Ja? Ik geloof dat je dan niet verder moet leven en zeggen van nou, ik heb toch die witte klederen gehad, dus het is toch in orde. Want dat zou antinomiaans zijn. En niet zelden wordt er en is er zo gedacht van het is toen goed gekomen en de gerechtigheid van Christus, dat is mijn gerechtigheid en die bezit ik. En nou ja, goed, ik kan toch niet volmaakt leven en een mens komt nooit boven het feit uit dat hij zondaar is en dat moet de Heere dan, dat neemt de Heere ook wel voor lief en straks dan is het wel allemaal in orde en dan krijgen we de witte klederen wel volmaakt. Dat is natuurlijk zo tegen de hele schrift in en tegen al de vermaningen die het woord van God daaromtrent geeft, want wat vind je dan niet een aansporingen om in heiligmaking te wandelen en nauwgezet te leven enzovoort. Nou, als een mens dus dat zoekt, hè, als dat in zijn hart gelegd is, om de gerechtigheid na te jagen en de heiligmaking na te jagen, dan komt hij tot de ontdekking, ik kan het niet. En er blijft nog zoveel in mijn leven onder de maat. En er is niet die liefde tot God die hij waard is. En er is niet die toewijding tot de Heere die ik schuldig ben. Maar dan wordt dat een zaak van verdriet in zijn hart. En dan gaat hij zich daarover aanklagen en beschuldigen bij de Heere. En als hij dan kijkt, ja, nou en hoe kan dat nou? Dit en dit. En dan toch die weldaad. En dan toch geloven dat de Heere op je neergezien heeft. Nou, dan kun je inderdaad twijfelen. En dan kun je vol diepe zorg zitten. Maar ik denk dat dat er dan toe uit zal drijven om het opnieuw bij de Heere te zoeken en zeggen, Heere, zeg dat nou nog eens. En laat mij nu eens zien dat u inderdaad toch die weldaad hebt geschonken en bevestigd dat is. Ja?
Even kijken waar we zijn.
Ja. 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 Ja, in dat stuk wat we gelezen hebben, Openbaring 7, waar het onder andere ook over de 144.000 uit Israël gaat en 12.000 uit elke stam. Nou, hebt u het wel gezien natuurlijk, er worden wel 12 stammen genoemd, maar de stam van Jozef telt twee keer mee. Hè? In vers 8 wordt Jozef afzonderlijk genoemd, maar in vers 6 was Manasse al genoemd. Dus Jozef krijgt daar twee keer een beurt. Eens in Manasse en dan nog een keer in Jozef zelf. Dan, ja, zijn er al 12. Ook als je dan niet meerekent. Nou, geloof ik niet dat dat wil zeggen dat er uit Jozef dan 24.000 letterlijk genomen komen en uit dan 0. Ik geloof niet dat je dat mag zeggen. Ik geloof dat het deze bedoeling heeft. Dan heeft ook zijn aandeel gehad in degenen die verzegeld waren. Maar misschien betrekkelijk gering aandeel. Omdat ze, ja, op een toch wel hele duidelijke manier van de Heere en van de wegen van de Heere zijn afgeweken. Ze hebben ook geen genoegen genomen met het erfdeel dat ze gekregen hadden. Ze zijn verder gegaan, dat lees je in het boek Richter. Ze hebben in het noorden een stuk land veroverd. Maar aan de andere kant, om nou te zeggen, dan telt helemaal niet mee en dan heeft helemaal geen betekenis. Jacob heeft op zijn sterfbed gezegd dat dan is een adderslang naast het pad en hij bijt de verzenen van het paard zodat de rijder achterover vallen. En toch zal Dan zijn volk richten als een van de stammen van Israël. En dat is gebeurd in Simson, want die was uit de stam van Dan. En zo is Dan toch ook tot betekenis geweest als stam in het verlossingswerk van de Heere, want door Simson begon de Heere zijn volk te verlossen. En daar heb je tegelijk het bewijs dat er natuurlijk toch wel uit Dan zijn toegebracht. Al was het alleen Simson maar. Maar dat is ook alweer zo'n figuur, nietwaar? Ja, misschien lijkt Dan op hem en Simson op Dan zo'n figuur waarvan je zegt, ja, je mag niet ontkennen dat er genade is. Maar dat is toch wel iemand met zeer bezoedelde witte klederen. Hè? Die heeft toch tegen de overgebleven diabolisten niet gewaakt zoals die dat behoorde te doen. Maar toch is die er gekomen, als door vuur, zou Paulus dan zeggen. Ja, en zo zullen er wel meer geweest zijn uit Dan. Dus uit het zwijgen over de stam van Dan, hier mag je niet de conclusie trekken, Dan is helemaal afgeschreven, maar het is omdat er 144 zijn, en dat is dan, ja, in symbolische taal 12.000 hier vandaan, 12.000 daar vandaan, 12.000 daar vandaan, en dan kom je aan de 144.000. Als je het boek Ezechiël leest, het laatste hoofdstuk, daar zie je het nieuwe Jeruzalem. En met de poorten in die stad, nou, daar staat dan toch weer wel bij. Ezechiël 48, vers 32, daar heb je de verschillende poorten, Ruben, Juda, Levi, Jozef, Benjamin, Dan, Simeon, Issachar, Zebulon, Gad, Aser, Naftali. En dan telt Jozef maar weer voor één. En dus is er ook weer ruimte voor dan. Ja. Goed, wie nog meer vragen? Ja, u bedoelt die dingen van muziek en dat soort zaken, hè? Ja, ik heb daar in mijn leven wel eens over gepreekt ook, maar dat zijn zulke speciale stoffen, dat ga je niet speciaal zoeken. Als je catechismus, als je wetsprediking je er eens een keer bij bepaalt, dan doe ik dat wel. En ik heb dat in verband met het eerste gebod ook wel eens heel uitzonderlijk gedaan, afgoderij. Het is het nadeel dat ik zo lang over de catechismus doe, dat ik nog steeds niet aan de wet toe ben gekomen. Ik heb wel eens gezegd, ik heb dat trouwens wel eens op de kerkraad gezegd ook. Ik zeg, ik geloof dat ik maar eens eerst een stuk van de wet moet gaan bepreken. Want wanneer kom ik er anders aan toe? Misschien moet ik de volgorde van de catechismus wel eens op een bepaalde manier om gaan keren. En zeggen, nou neem ik toch ook eens een paar geboden voordat we er bijvoorbeeld met de kerk of wat dan ook verder gaan. Want het zijn toch dingen die aan de orde moeten komen. Op een enkele... Ik zou niet direct allemaal plaats en tijd kunnen noemen, maar in een enkel geval dan zeg je wel eens, ik heb bijvoorbeeld wel eens, en dat is natuurlijk minimaal, dat weet ik wel, ik heb wel eens een keer gepreekt over die boze geest die Saul verschrikte en dat David toen met muziek moest komen. Toen is er wat van dat onderwerp aan de orde geweest, maar dat is ook alweer meer dan een jaar of langer geleden, ik weet niet meer. Op de catechisatie, ja, spreek ik er ook wel eens over, maar dan moet je er ook net een aanleiding voor hebben. Over dit en dat soort dingen die bedoeld zijn om onze jonge mensen te waarschuwen. Ik zie de noodzakelijkheid daarvan, maar ik ben daar aan de andere kant, dat begrijpt u ook wel denk ik, ook een beetje bang voor. Je hebt ook wel eens van die mensen die eigenlijk over deze en dergelijke zaken het liefst maar spreken. Hè? Over actuele dingen, hè? Waar vandaag de dag dan zoveel over te doen is. En als je de jongelui gelegenheid geeft, dan willen ze vaak, als je ze, dat doe ik wel eens een keer zo, nou jongens, waar zullen we het eens over hebben? En ze hebben een vraag, nou dan komen ze met, en dat zijn altijd de actuele zaken. Hè? Ja, daar worden ze mee in aanraking gebracht. Nou, zou je daar nou altijd over praten, dan weten ze straks nog niet. Misschien weten ze het ondanks mijn catechisatielessen nog niet, maar dat is dan weer een andere zaak. Maar dan weten ze nog niet wat waarachtige bekering is en geloof en dat soort dingen. En ik vind het toch ook uitermate belangrijk dat ze daarmee geconfronteerd worden. Maar ik stem u toe, deze dingen mogen daarbij niet verzwegen worden. Maar ik heb dus met een aantal catechisanten nog niet zo lang geleden, ik denk verleden jaar, al de geboden behandeld. De hele wet. En dan komen deze dingen aan de orde. Ja. Vraagt u het maar na. Ja. Ja. Nee, doen ze ook niet. Doen ze ook niet. Maar aan de andere kant, je kunt het... Pardon? Ja. Nou, kort geleden is... Nee, toch niet. Nee, ik heb het. Nee, dat is niet waar. Ik heb het met iemand van de jeugdvereniging erover gehad. En die wou het eens een keer aan de orde stellen. En toen heb ik hem nog wat lectuur genoemd ook. Want, maar daar heb je nou een punt. Je kunt natuurlijk ook niet alles op de prediking en op de catechisatie aan laten komen. Ik geloof dat als u ermee zit, of als u ermee zou kunnen gaan zitten, als ouders. Dat het wellicht dienstig is als u zichzelf er eens in verdiepen ging. Ja, nee, ik bedoel niet dat u naar die jungle muziek moet gaan zitten luisteren, want dat is alleen maar een ergernis en dat hou je toch niet langer dan 5 minuten vol. Maar dat je er toch eens een keer een goede, eenvoudige, beknopte publicatie over leest. Hè? Ik bedoel nou niet de schreeuwerig ding, want dan zeggen ze toch, hè? Dat weet ik wel. Maar iemand die met kennis van zaken daarover schrijft. Er zijn wel wat geschikte publicaties over die wel degelijk op de gevaren wijzen. Maar misschien dat dit voor mij ook een aanleiding is om daar eens wat verder over door te denken en het dan op een of andere manier toch ook eens via de prediking of hoe dan ook aan de orde te stellen. Ik zal eens zien. Misschien moet ik toch, als ik de serie preken over de Heilige Geest gedaan heb, eens wat over de wet gaan zeggen. Dat zou best kunnen. Dat is ook Gods woord, niet waar?
Ja.
Als je bijvoorbeeld verpleegkundigen gaat volgen, dan moet je ook aan die sensitiviteit.
Ja, ja, ja. Ja, nou, daar heb ik oog voor en daar zie ik ook het belang van in. Jazeker, jazeker. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Nee, ben ik met u eens, ben ik met u eens. Ik zie deze dingen heus en af en toe dan zeg je er ook wel eens een keer een enkel woord van, maar ik heb er voor mezelf toch, ik moet heel wat overwinnen om daar nou speciaal over te gaan preken. Hè? Begrijp u? Misschien moet het wel eens een keer en dan moet je dus een speciale groep mensen op het oog hebben. Zoals je dus ook wel eens een keer een enkel woord zegt van, of misschien meer dan een enkel woord, het is nog niet zo lang geleden gebeurd dat ik toch een tamelijk uitvoerig ingegaan ben op gemengde verkeringen, laat ik nou maar eens een voorbeeld noemen. Want dat is natuurlijk ook een aspect wat, ja, wat je als ouders tegen kunt komen, maar waar je ook hulp en leiding bij moet hebben. Maar voor mijn gevoel moet dat niet meer zijn dan een excurs in de prediking van een minuut of 5 à 7. En dan moet het gauw weer over het evangelie gaan, voor mijn gevoel. Hè? Jawel, dat weet ik wel, maar het is natuurlijk, op de preekstoel hoort natuurlijk het hele woord Gods thuis. Ja, en het, zolang het woord Gods over deze dingen spreekt, en dat doet het, moet je dus, de wijze zal tijd en wijze weten, zegt de prediker, moet je er toch ook wel eens een keer wat van zeggen. Ja, ja. Ja. Ja, weet u wat is? Ik denk wel dat ik begrijp wat deze mensen bedoelen. Doe je dat, dan komen degenen die er wild hebben, komen er niet. Hè? Terwijl je ze, mag je hopen, onder de prediking toch nog meest allemaal hebt. Ja. Ja. Ja, ik weet het, er gebeuren inderdaad. Ja, dat als je maar zo eens een enkel woord zegt, en al is het dan inderdaad niet uitgebreid, maar dan toch met ernst, zoals u zegt. Hè?
Ze hebben toch er wordt dan toch geappelleerd op hun geweten, en ze hebben dan toch ook, als ze ermee geconfronteerd
worden,
een tegenhang.
Ja.
Zeker als in bepaalde
huwelijke
omstandigheden zitten,
want
in de eigen denken dat
onze
behoorlijk
goed. Nee, 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 die verleiding is ook geweldig groot. Want ze. Ja, ja, ja.
En dan kom je als een eenling te staan, ja. En nou dan heb ik er wat.
Ja, 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 dat is waar, dat is waar. En het is heus, bedoel, we kunnen vrij makkelijk praten. Ik heb dat voor mezelf altijd als een gevoel van, jij hebt helemaal makkelijk praten. Je bent helemaal in een beschermde omgeving. En je staat niet in een fabriek en je zit niet in een kazerne. En je zit niet op een schip en weet ik wat allemaal meer. Je weet zo'n beetje wat er rondgaat. Maar ik hoef niet de hele dag naar Hilversum of naar Radio 3 te luisteren. Hè? Nee, 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 maar er zijn er een hoop die dat wel hebben. Ja. Ja, 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 en als je natuurlijk in zo'n sfeer werken moet waar altijd dat soort muziek aan staat, zij in een winkel of in een kantine of weet ik wat meer, nou, ik zou er ook wat van krijgen, hè? Maar aan de andere kant, het is toch noodzakelijk om elkaar ook in dat opzicht tot een hand en een voet te zijn, en de prediking moet toch ook weer een handreiking geven aan ouders die met dat probleem zitten of misschien zullen komen te zitten, ja. Ja. Ja.
En dan heb je wel dan toch, ja, dan moet je er maar bij zijn. Je zegt, ja, jongen, jij wordt er nog niet voor geslagen en
ja.
Veel meer moeten bedragen, hè. Maar ik geloof dan toch moeilijk dat je dan toch wel een beetje steun nodig hebt.
Ja.
En ook vanaf het pastoraal werk. Dus dat is dan maar één geval, maar zo zijn er niet.
Ja. Heb je niks anders, ja. Ja. Nou ja, we zullen het proberen met schriftuurlijke matigheid. Want de schrift spreekt daar natuurlijk ook niet alleen maar over. Toch te betrachten. Ja, laten we er wel op letten dat op allerlei manieren de diabolisten ook hun werk doen. En die komen niet alleen van buiten trouwens, de diabolisten zitten al binnen. Goed, we zullen voorlopig maar stoppen. De maand december is nou niet de meest geschikte maand om nog extra avonden te beleggen. Bovendien over 2 weken is het de avond voor het kerstfeest. En dan gaan we in januari beleven en wel zijn wel weer verder met de Heilige Oorlog. Dan gaat het trouwens niet zo best meer met mensenziel. Maar dat weet u wel als u het boek kent. We zullen samen nog zingen. Uit Psalm 106. Het 26e vers. Psalm 106. Vers 26.
Te eindigen. Heren des hemels en der aarde, aan het einde van dit ons samen zijn, onderwenden we ons om nog te naderen voor uw heilig aangezicht, in dankerkentenis voor al het goede van uw woning, wat dat we ook in dit avonduur nog met elkander mochten ontvangen. Heer, het was ook weer een diep ernstig onderwerp, waar Satan rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Ach, grote ontfermer, dat uw rijk daar tegenover mocht komen, ja, uw koninkrijk komen toch, o Heer, en werp dan de troon van Satan neer, opdat vorst Emmanuel mogen wonen, mogen werken, mag doorwonen ons aller hart en ons aller leven, omdat wij u den Heere van leven en heerlijkheid zouden mogen kennen tot zaligheid. Want wel gelukzalig is het volk wiens God de Heere is. Ja, wel gelukzalig is hij die dagelijks mag waken aan uw poorten, mag waarnemen de posten van uw deuren. Want die u vindt, die vindt het eeuwige leven en die trekt een welgevallen van den Heere. Maar allen die u haten, die hebben den dood lief. O grote ontfermer, wil je ons allen bewaren voor dat verschrikkelijke oordeel, En wil u ons allen tezamen levend maken naar uw woord. Omdat uw godsvreze mag wonen en mag werken in ons hart en in ons leven. Dat dan de hoop en de liefde en het geloof mocht komen door het wederbarende werk van uw Heilige Geest. Omdat er moed mag zijn voor moedelozen, hoop voor hopelozen en ook weer troost voor troostelozen. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, mogen onze harten en onze zinnen bewaren. Van nu aan tot in de eeuwigheid, ook tegen alle zonden en tegen alle ongerechtigheid. Verenig dan onze harten, Heere, tot de vreze van uw naam. Heb dank dat u dienstknecht hebt willen bekwamen voor het werk waartoe hij ook weer geroepen was in dit avonduur. Zegen nog die arbeid, Heere. Zegen hem met de zijnen die gij in ons midden hebt gesteld. Zegen hun wonen en hun werken. En wil uit genade ook onder ons nog uw weldadigheden heerlijk en wonder maken. Omdat er ook uit ons midden nog mogen worden toegebracht tot die verzegelden, tot die scharen die eenmaal mag zalig worden. Doe verzoening, Heere, over al datgene wat niet was, naar de reinheid van uw heiligdom. En als we nu deze plaats gaan verlaten, wil u ons allen tezamen weer brengen op de plaats van onze bestemming. En in het nachtelijke uur aanstaande, uw vleugelen over ons komen uit te breiden. En ons aan de dag van morgen weer verfrist doen ontwaken. Heer, wil u nog zo nog horen en verhoren. Wil u nog geven en ook vergeven. Alleen om Jezus willen. Amen.